Ik wil beginnen met een getuigenis die ik meegemaakt heb. En heel bijzonder iets is gebeurd. Misschien weten jullie dat. En ik wil voordat ik het getuigenis ook vertel even een aanloopje nemen. Begin dit jaar werd ik uitgenodigd om in de twee tijdelijke asielzoekerscentrum te bezoeken. Ik had dat al eerder wel eens verteld. En ik werd uitgenodigd om daarbij te zijn. Er waren andere dominees, voorgangers. Dus waren Joël Voor de Wind van de Tweede Kamer was erbij. En een van de wethouders en de directeur van COA. En toen ben ik naar hier de tijdelijke in het veldpark, in het kamp geweest. En ook toen bij het gebouw Taats. En het bijzondere was dat ik toen ik binnenliep, herkende mij heel veel mensen die ook hier naar de gemeente kwamen, heel veel vluchtelingen. En over, dus elke hoek waar ik ging, werd wel geroepen, Pastor Jan, hallo! En ze kwamen naar me toe en ze hadden mij een hug gegeven, dus dat was heel bijzonder. En de mensen keken zo, wat gebeurt hier? Hoe kent hij al die mensen? En dus dat was zo'n bijzondere ervaring. En sindsdien heb ik heel goed contact gekregen met de directeur van COA. Dat is Johanna Hoekman. En sindsdien had ik een paar vragen gehad. Ik had heen en weer geïmaild. Nou is het zo, tijdens mijn vakantie was ik in Estland geweest. En ik kreeg midden in de nacht, ja, rond dus 1 uur, kreeg ik een telefoontje van Kurosh, die hier ook heel veel vertalingswerk gedaan heeft. En hij zei van, er is iets heel ergs gebeurd. Een stel die heel lang hier geweest was, Suhail en Sarah, zijn klein lief echtpaar, die zijn hier lange tijd geweest. En die hadden een negatief advies gekregen. En ik dacht van, wat apart, hè, dat zei dat. En Kurosh legde uit dat zij een Iranese advocate had toegewezen gekregen. En deze advocate was moslima. En die moesten hun dus vertegenwoordigen. Maar dat is natuurlijk heel, heel apart. Want zij zijn gevlucht vanwege dat ze christen zijn geworden. Dat ze de islam achter zich gelaten hebben. En dat ze christen geworden zijn. En nu werden ze verdedigd door een advocaten die van hun land kwam, van hetzelfde land kwam, maar een moslim was. En het lastige natuurlijk is dat zij dat natuurlijk niet snapte. En zij zei van, we hebben een goed land in Iran en waarom zijn jullie gevlucht? En echt hele erge dingen. En ze noemde hun ook leugenaars. En ze werden dus, daarna kreeg ze het advies van, nee, jullie maken geen kans, jullie moeten terug naar Iran. En dat was gewoon een grote shock. Nou, dat verhaal kwam naar mij toe. En ik vroeg van, stuur mij de naam op van de advocaat. Ik wil die naam hebben. En dan kan ik kijken wat ik kan doen. Ik kreeg die informatie en toen ging ik bidden. Ik zeg, Heer, dit voelt zo onrechtvaardig. En ik word dan helemaal verbolgen. Ik kan niet tegen onrechten. En ik liep door dat huis en ik ging bidden. En Heer, dit kan gewoon niet. Dit is niet goed. Dus en ik vroeg God voor wijsheid. Ik stuurde een e-mail naar Johanna Hoekman. Ik heb die naam van de advocaten doorgegeven. Ik zeg van, dit is gewoon een bizar verhaal. Dit mag gewoon niet kunnen in onze rechtsstaat. Dat men zo vertegenwoordigd wordt. En dat is helemaal, ik hoorde pas een week later, helemaal naar een onderzoekscommissie gegaan. Deze advocaat werd berispt. Het hele interview werd opnieuw gedaan. En zij zijn in het proces opgenomen. Prijs de Heer. Halleluja. Dus, dat heeft me zo blij gemaakt. En ik denk van, wauw, God is zo goed. He, en die contacten, he, als ik dat contact niet had, he, van tevoren, waar moet je dan naartoe gaan? En God is goed, hij vergeet niemand. En er is altijd een uitweg. Al sta je met de rug tegen de muur en je denkt, waar naartoe? God maakt een weg waar er geen weg is. Amen. Halleluja, halleluja. Nou, ik heb een, de preek van morgen heet, kan je er eentje daarvoor gaan? Nog, als die er is. Word verkwikt. En God wil ons tijden van verkwikking geven. Maar dan heb ik het over goddelijke verkwikking. En ik heb twee versen die ik, twee dezelfde identieke versen, maar twee verschillende vertalingen, wil ik even voorlezen. Handelingen 3 vers 19. En het is, het staat hier achter mij. Handelingen 3 vers 19. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonde. Heel eenvoudig. Vanochtend 1 vers. Wend u af van uw huidige leven. Keer terug tot uw God om vergeving te krijgen voor uw zonde. Nou, vind ik NBG een heerlijk prettige Bijbel om te lezen. Het is de NBV, moet ik zeggen. Ik heb daar NBV, dat klopt. In de herziende Statenvertaling komt het woord, die oorspronkelijke tekst, toch wat beter naar voren. En daar staat, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Nou, het woord verkwikking, dat vind ik mooi. En dan zoek je dat op in het Grieks. En dat betekent weer tot adem komen. Opademen. En zelfs opwekking, in de zin van opgewekt worden, kan je allemaal daarin vinden. Kom naar God toe, wend je naar God toe, en in zijn tegenwoordigheid zul je weer verkwikt worden. Nou, wie heeft een goede vakantie gehad? Heb je een goede vakantie? Ja, prijs de Heer, dat is goed om te zien. En ben je verkwikt? Ben je verkwikt? Ja, redelijk, redelijk. Nou, ik moet zeggen, afgelopen 2016 is voor mij heel zwaar begonnen. En ik moet echt eerlijk zeggen, emotioneel en lichamelijk heb ik het nog nooit zo zwaar gehad. Ondanks prachtige dingen die hier gebeurden in de gemeente, bekeringen, het dopen, mensen tot geloof geleid. Ik heb persoonlijk volgens mij nog nooit zoveel mensen mee mogen bidden en tot de Heer mogen leiden. Maar ik voelde me zo ongelooflijk aangevallen. En ik had het zo zwaar en ik had een totale energiedrain. Ik had gewoon geen kracht meer, ik werd verkouden en het ging maar niet voorbij. Ik denk 4, 5 maanden zat ik gewoon met een verkouden neus. En niks hielp. Ik ging ook naar de dokter en op een gegeven moment had ik een gesprek en die dokter legde uit van ja, een elastiek, hè, dat, als dat aangespannen is, als je dat heeft op een gegeven moment, hè, dat moet weer ontspanning komen. En je moet dingen doen die jij leuk vindt. Dingen doen voor jezelf. Bewegen, sporten, goede vakantie, gaan naar een wellness. En allemaal mooie dingen. Lees een goed boek, zei ze. En zo zou je weer tot rust komen. Dus heel, heel mooi. Ik heb een hele goede vakantie gehad. Ik ben echt tot rust gekomen. En ik voel me ook nu enorm beter. En het is ook heel belangrijk om voor jezelf te zorgen. Om voor je lichaam te zorgen. Absoluut. Maar toch wil ik zeggen dat de verkwikking waar hier de Bijbel over spreekt, dat is niet de verkwikking waar ik het over had op die vakantie. En waar mijn lichaam zo naar rustte. En ik wil naar verlangde. Ik wil dat even gaan uitleggen. Dus wat bedoelt de Bijbel als Petrus hier zegt, keer naar mij toe en tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. En Jezus zei eerder ook, en dat zien we ook hierachter, Matthäus 11 vers 28, kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Nou, wat is die verkwikking die God geeft? De verkwikking die God geeft is compleet. Ik wil zeggen, dat is een holistisch iets. Het is allesomvattend. God geeft verkwikking van de geest en dat is jouw gedachtenwereld. Daar komt rust, daar komt orde in. God geeft verkwikking voor de ziel en dat heeft weer uitwerking op jouw hele lichaam. Dus God wil jou helemaal een rust geven. Christenen en niet-christenen, natuurlijk, allebei kunnen onrust, onvrede en vermoeidheid ervaren, uiteraard. Maar het is een innerlijke vrede, die alleen Jezus Christus kan geven. Dat is een hele diepe, ik zou zeggen, een diepe basisvrede die het verstand te boven gaat. Waar een mens gewoon niet bij komt van hoe kan jij die vrede hebben in deze moeilijke situatie? Of hoe kan je hier doorheen gaan en toch je vrede houden? Nou, dat is iets wat alleen God kan geven. En dat is een innerlijke rust, vrede, die God jou wil geven. Dus echte rust en vrede vind je alleen bij Jezus Christus. En om precies te zijn, voor zijn aangezicht. En dat is de aangewezen plaats om tot rust te komen, om vrede te ontvangen. Nou, Gods aangezicht, dat is Gods aanwezigheid, Gods nabijheid. Dat is de stilte, de rust waar je in mag komen. Je vindt het als je de tijd neemt om God te gaan zoeken. We hebben de laatste jaren heel veel over het nieuwe verbond gesproken. Jezus, de hoop op glorie, woont in ons. Jij hebt een nieuwe geest ontvangen. En die nieuwe geest, dat is de Heilige Geest. En je zou je kunnen afvragen, is stille tijd dan wel nog nodig? Is dat nog wel noodzakelijk? Moet dat überhaupt nog? Want dichter dan in mij kan hij niet komen. Hoe kan ik dichter bij God komen en waarom moet ik me afzonderen, waarom moet ik stille tijd hebben als hij in mij woont? Nou, een terechte vraag, mag je over nadenken, is dat dan wel nog nodig? Nou, ik heb een uitleg over Gods tegenwoordigheid hier al eens een keer eerder gegeven en ik vind het belangrijk om dat nog een keer te doen. Gods tegenwoordigheid is iets wat je moet, goed moet begrijpen. Het eerste aspect van de tegenwoordigheid van God is Gods alomtegenwoordigheid. Jezus Christus is overal tegelijkertijd. En dat is een feit. God is overal tegelijkertijd. Dus dat is het eerste aspect van Gods tegenwoordigheid. Misschien kan de deur open achter. Het is best wel warm hier. Dat is als beide, dankjewel. En misschien achterin ook. Ja. En als we gaan zingen kan die wel weer dicht. Jezus is alomtegenwoordig. Hij is overal tegelijkertijd. Maar we lezen ook heel duidelijk in de Bijbel dat Jezus afscheid neemt van zijn discipelen. Hij werd op een wolk meegenomen naar de hemel en hij zit nu aan de rechterhand van God. Daar zit Jezus nu. Toen Stefanus gestenigd werd, de hemel ging open en hij zag Jezus staan in de hemel. Dus Jezus is in de hemel. Dus Jezus is alomtegenwoordig. Jezus zit op zijn troon. En dan hebben we Jezus in ons. De hoop op glorie. Zijn geest woont in ons. Dus dat is al de derde aspect van Gods tegenwoordigheid. Hij is in ons. Dat is waarschijnlijk de moeilijkste aspect te begrijpen. Dat Jezus in ons woont. En vervolgens heb je de manifeste tegenwoordigheid van God. En dat is waar wij Pinkstermensen zo van houden, hier in de gemeente ook. De glorie van God, zijn heerlijkheid, bijzondere momenten met God, speciale ontmoetingen die wij mogen ervaren, hier in de dienst of thuis. En want niet altijd is het, de moment is niet allemaal hetzelfde. Ook al woont hij in jou, je kan momenten ervaren waar Gods glorie zo sterk aanwezig is. Waar iets heel bijzonders ervaar. En dan ervaar je Gods tegenwoordigheid heel, heel sterk. En dat noemen wij de manifeste tegenwoordigheid van God. Nou hier, precies hier ligt de uitdaging voor ons christenen die in het nieuwe verbond leven. Ja, de geest van God woont in ons, woont in mij. Maar desondanks kan ik God zoeken. Klinkt apart, hè? Klinkt toch apart, hè? Dus hij woont in mij en toch kan ik hem zoeken. Toch kan ik hem vinden. Toch kunnen er bijzondere momenten zijn waar ik zijn tegenwoordigheid nog sterker ervaar. Toch kunnen er momenten zijn waar ik opnieuw kracht ontvang en opnieuw vervuld word. En dat ondanks hij in mij is. Ondanks dat hij zo dichtbij is. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. En om dit mysterie goed te begrijpen, wil ik jullie een voorbeeld geven hoe je dat kan plaatsen. Je kan kijken naar het christelijke huwelijk, het huwelijk van een man en een vrouw. Als zij trouwen, worden zij één. Ze zijn twee personen, zij worden één door het huwelijksverbond. Het feit Of je nou één dag getrouwd bent of 25 jaar getrouwd bent, verandert niets aan het huwelijksverbond. Je bent getrouwd. Dus daar is geen verschil. Getrouwd is getrouwd. Maar een stel dat 25 jaar getrouwd is, kent elkaar natuurlijk veel meer. En die relatie gaat heel diep. Dus ze zijn niet meer getrouwd als het stel dat net gisteren getrouwd is. Maar ze kennen elkaar diep door en ontzettend goed. Waarom? Omdat men dingen meegemaakt heeft met elkaar. Gesprekken heen en weer, bijzondere ontmoetingen, momenten, ervaringen, intimiteit. Dat heb je door de jaren heen ervaren. Dus het getrouwd zijn op zich maakt de relatie niet sterker. Dat is het feit, dat is het verbond. Man en vrouw, je bent getrouwd. En zo is het verbond voor ons betekenen dat Christus in ons gekomen is. Een nieuwe geest en zijn wet is in onze hart geschreven. Dus dat is het feit. Dat is ons begin. Maar van daaruit mag jij Jezus Christus dieper en dieper leren kennen. Dus er is ontzettend veel groei voor jou. Het houdt nooit op totdat we Jezus zien. En zo is het ook met het huwelijk. Je mag elkaar steeds beter leren begrijpen en steeds hechter worden. Dus de Heilige Geest woont helemaal in ons. En dat wordt niet meer of minder. Maar onze relatie wordt sterker door elke ervaring die wij met God hebben. Jaar in, jaar uit wordt die hechter en hechter. Dus ondanks dat Hij in ons woont, ondanks dat Hij zo dichtbij is, kunnen wij groeien in onze relatie. En dat is onze uitdaging. Dat is de uitdaging. Dus nogmaals, de basis van het nieuwe verbond is dat wij een nieuwe geest hebben ontvangen. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Hij is in ons gekomen. Hè? Zijn wet is in onze hart geschreven. En dat is allemaal mogelijk geworden door het werk van Jezus Christus aan het kruis. Het volbrachte werk. Nou, onze uitdaging ligt daarin dat we God zowel collectief gaan ontmoeten, als ook individueel. En al deze twee aspecten maakt de christen sterker. En geeft de christen momenten waar ze Jezus beter zullen leren kennen. Dus er is een enorme kracht als wij zo samen de Heer loven en prijzen. Als we samen naar het woord luisteren. Als we samen dingen gaan doen. Als we samen bidden tot God en Hem aanbidden. Dat geeft ons momenten waar Gods manifeste aanwezigheid kan komen en waar onze relatie sterker wordt. Dus dat is ontzettend belangrijk. En ook door de weekse dingen, de jeugd, 55 plus, huiskringen, al deze dingen. Als wij zo samenkomen in de hele koinonia, de hele gemeente of in kleine groepen, ontzettend belangrijk. Dat maakt onze relatie sterker. Maar het is ook enorm belangrijk persoonlijk de stilte op te zoeken. Tijd met God te doorbrengen. Gaan luisteren. De Bijbel te lezen en ontvangen van God. In de stilte alleen. Dus deze twee aspecten, dat individuele en het collectieve, maken jouw relatie met Jezus Christus sterker. Jij hoeft alleen maar open te zijn ervoor. Ja, want als je gesloten bent, ja, je kan je vrouw zeggen van, hey, zullen we een fijne tijd met elkaar hebben, maar je laat je hart dicht, dan gebeurt er niks. Maar als je je hart opent, dan zul je elke keer weer, als de gemeente samenkomt, je zal ontvangen. En er is voor iedereen altijd iets. Dus dat is ontzettend belangrijk om op die manier te groeien. Om Gods rust en vrede te ervaren, moeten wij ons tot God keren. En dat is weer, waarom moeten wij ons keren tot God? Hij woont in mij, de hoop op glorie, Jezus woont in mij. Waarom moeten wij ons keren? Waarom zegt de Bijbel, keer je tot God? En dan zal je voor zijn aangezicht verkwikking ontvangen. Dat klinkt overbodig. Weer terug naar dat getrouwd zijn. Hè, dat is één keer. Maar elke keer moet je elkaar weer toch vinden. In deze hectische tijd. In deze tijd waar zoveel gebeurt. Moet je niet opletten tot je niet in al die drukte vervreemd raakt van elkaar. Maar als dat gebeurt. Als een stel zo druk bezig is met allemaal dingen, dan is het belangrijk dat ze zich weer naar elkaar toe keren. Zo belangrijk. En ze waren dan niet eventjes niet getrouwd, maar het is belangrijk weer elkaar te vinden. Nou, het bijzondere van God is altijd gekeerd naar ons toe. Dat verandert nooit. Hij is naar ons toegekeerd. Maar wij in alle drukte en al de verleidingen en al de dingen van de wereld zijn soms met ons hoofd ergens anders naartoe gekeerd. En daarom zegt God zelfs tegen de christen, keer je naar mij toe. Keer je naar mij toe. En dan word je weer verkwikt. Dan krijg je weer die kracht. Dan krijg je weer die energie. Dan kan ik spreken tot jou en je wordt overladen door mijn liefde. Ik zou het zo zeggen, de rust en de hemelse vrede die latent in ons is, moet af en toe weer geactiveerd worden. Je hebt het, maar je hebt het misschien genegeerd of verwaarloosd. En als jij weer tot God keert, dan wordt het weer geactiveerd in jou. Nou, hoe wordt het geactiveerd? Hè? Dus keer je naar God toe, naar zijn aangezicht. Het naar God toe keren heeft dus wat uitleg nodig. Want aan de ene kant heb je het bekeren, maar van tot het geloof komen. Aan de andere kant heb je het gewoon je weer keren naar God toe in jouw relatie met hem. In het Oude Testament lezen we constant over profeten die aan het prediken waren en de boodschap vaak, zo vaak, keer je terug naar God. En ze spraken, de profeten die spraken niet tegen de heidenen, ze spraken tegen het volk van God. Tegen het volk werd gezegd, bekeer je, keer je terug naar God. Er zijn heel veel woorden die wij gebruiken voor het christen worden. We hebben wedergeboorte, verlost worden, gered worden. We hebben ook bekering. En het bekering is dat veranderen van weg, van pad. Eerst liep je jouw weg die naar de dood leidt, nu loop jij de weg van Jezus Christus. En nu dat jij Jezus ontmoet heeft, je bekeerd bent, wandel jij op de weg van Jezus. En sterker nog, Jezus zei, ik ben zelf de weg. Dus de weg die jij bewandelt is Jezus zelf. Heel, heel bijzonder. En deze bekering is jouw redding. Nou, wij christenen raken soms ook vermoeid. En wij hebben ook verkwikking nodig. En wij lopen in de val van het zelf doen. We raken ontmoedigd, gefrustreerd, we raken uitgeput. En de goede wil is er, absoluut. De goede wil is er, maar het lukt niet. We mogen ons dan, als het ware, terug naar God keren. Terug naar het nieuwe verbond, het volbrachte werk. En ik geloof dat God zegt, rust daarin. Dat is de rust die God je wil geven. In het verbrachte werk van Jezus Christus. Rust daarin. Tuurlijk, als christen, en je hebt het druk, er zijn veel dingen te doen. Maar je mag rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus. Dus ik heb het dus niet hier over de bekering, als ik zeg keer naar God toe. De Heilige Geest woont in jou, hij is niet tijdelijk weg geweest als je uitgeput bent of als je het even niet meer ziet zitten. Ik heb het dus over het inzien dat je wellicht in het oude verbond terechtgekomen bent. Dat je uit het vlees leeft en niet uit de geest. Keer terug naar God. Ik wil je even meenemen naar de tuin van Gethsemane. En het is zo mooi, als je daar geweest bent, heb je het zo beeldig voor je. Hey, als je de Leeuwenpoort naar buiten loopt uit de oude stad van Jeruzalem, dan gaat het meteen steil naar beneden. En dan zie je, dan ga je eerst een dalletje in, het Kidrondal, en daar is een riviertje. En dan gaat het meteen al steil naar boven, naar de Olijfberg. En als je dan bij de Olijfberg bent en omdraait, zie je de meest bekende plaatje van Jeruzalem. Vandaag zie je de stadsmuur en de Dome of the Rock, die moskee zie je daar zo staan. Dat is nu het beeld wat je daar hebt. Nou, Jezus verliet die plek. Hij ging daar en aan de bodem van de Olijfberg is een tuin. En dat was een olijfgaard en dat heette Gethsemane. En daar ging Jezus toe voordat hij gevangen genomen zou worden, voordat hij gekruisigd zou worden. En daar liep hij dus rond en hij zocht de stilte. En het was het moeilijkste tijd van Jezus. Hij wou gaan bidden en hij wilde ook dat hij had ook even wat support nodig van zijn discipelen. En hij zei, blijf met mij waken, blijf met mij bidden. En Jezus gaat dan bidden, hij gaat op zijn knieën en bidt tot de Vader. En wat Jezus daar in die tuin meemaakte is bijna onmenselijk. Want Jezus wist precies wat hij ging meemaken. En hij moest dat, al in zijn gedachten kon hij dat doornemen. Dus dat was ontzettend zwaar. Hij wist precies wat op hem af zou komen. Hij had even zijn discipelen nodig. Hij had even steun nodig van zijn discipelen. Hij gaat naar zijn discipelen nodig en naartoe. Hij gaat naar zijn discipelen en ze slapen. In het uur van verdrukking, het uur van verdriet, zijn ze aan het slapen. Wat is dat een verdrietig beeld. En dan zou je denken, zelfs Johannes sliep, hè, die later wel aan het kruis stond. Maar alle discipelen waren aan het slapen en die zagen niet hoe belangrijk het is. En Jezus zegt, zo bedroefd, konden jullie niet één uur met mij waken? Niet een uurtje met mij bidden? Is het zo moeilijk om even een uur met mij te gaan bidden? Dus dat was de frustratie van Jezus. En dan zegt hij daarna meteen iets zo liefdevols en zo, dat hij het ook begrijpt en dat hij ze niet veroordeelt. Hij zegt, ja, de geest is willig, maar het vlees is zwak. En dat is zo waar als ik weet niet wat. De geest is gewillig, je wil wel, jullie willen wel, maar het lukt jullie niet. Als ik mensen vraag, zullen we dit doen? Als ik jullie vraag wat jullie willen, maar wat er vanuit komt, is vaak een groot verschil. Hebben jullie daar wel eens last van een gewillige geest, maar zwak vlees, geen handen? Maar, ja! Oh. Helaas, denk ik dat er veel, er zijn een paar gedisciplineerde mensen die daar helemaal geen last van hebben. Heel bijzonder. Maar een gewillige geest en zwak vlees. Je wil zo graag het juiste doen. Maar puntje bij paaltje, dan zak je door de mand. En keer op keer. En daardoor raak je uitgeput. Daardoor raak je vermoeid. Omdat je het wel graag wil, maar je kan niet leveren. Nou, hoe kan jij overwinnen? Hoe zorg je ervoor dat niet meer gebeurt? Wie wil daar overwinning van hebben? Ja, hoe krijg je daar overwinning voor? Nou, dat mogen we lezen in de Bijbel. Hoe kwamen de discipelen hier overheen? Dat opeens gebed iets moois was. Hè, en dat ze konden bidden en dat het heerlijk was te bidden. En geen iets zwaars. Nou, ze werden op de Pinksterdag vervuld met de kracht van de Heilige Geest. Jezus stortte zijn geest op de discipelen over hen. En de geest woonde al in hun, maar ze kregen ook nog de kracht van de Heilige Geest. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Dus ja, Jezus, de geest woont in ons, maar we hebben ook de kracht nodig die over ons komt. En daarom laat je ook opnieuw vervullen. Ontvang de kracht van God. Jij hebt al de geest van God ontvangen. Het aparte is dat je desondanks elke keer weer een nieuwe keuze moet maken. Ga ik uit de geest leven of ga ik uit het vlees leven? Dat is jouw keuze. Misschien wel iedere dag moet je kiezen ervoor. Ga ik mijn wil doen of Gods wil? Elke dag opnieuw. Lees je uit de geest, dan is het vruchtbaar. Lees je uit je vlees, dan is het vruchteloos. En dat is een leven van vermoeidheid. Nou, wat ik zo bijzonder vind, als je Romeinen 7 en 8 leest, krijg je het vermoeden dat Paulus hiermee had geworsteld. Dat Paulus deze hier ontzettend moeite mee had. Paulus kreeg, je ziet een hele gedachtegang wat je zou kunnen zeggen dat Paulus dit doorleefd had. En aan het einde van hoofdstuk 7 staat er van, ik kom er niet meer uit. Wat moet ik doen? Het is hopeloos. Het lukt mij niet. Dus hij komt tot het einde van zichzelf. En dat is iets wat we allemaal moeten, waar we allemaal moeten komen op een gegeven moment. Ik kan het niet. En dat is goed als je daar komt. Dat je eindelijk daar komt van, ik geef het op. Ik kan het niet. Dus als je daar bent beland, dan is er hoop voor je. Dat is goed. En nou zie je een stappenplan van Romeinen 7 tot 8. Dus kom aan het einde van jezelf. Realiseer, ik kan het niet alleen. En het volgende is, begrijp dat er geen veroordeling is in Jezus Christus. Romeinen 8 vers 1. En Begrijp dat Gods geest al in jou woont als jij een christen bent. En dan het volgende, laat de oude mens sterven. Laat dat achter je. En dan ga het leven leven dat God jou biedt. En dan word geleid door de geest. Dat is het proces waar Paulus doorheen gegaan is. Laat je leiden door de geest. Maar het begint allemaal met het punt waar je zegt van, nou, ik kan het niet alleen. Want als je elke keer, en daar hebben misschien de gedisciplineerde mensen meer last van dan de mensen die niet zo gedisciplineerd zijn. Want de gedisciplineerde mensen die komen niet op hun punt van, maar het lukt hen heel goed zelf ook. Ze kunnen heel veel dingen goed zelf doen. En daarom is het voor hun misschien veel moeilijker om een punt te komen van, ik moet ook dat loslaten. Ik moet mij compleet overgeven. En om laten leiden door de Heilige Geest is te zeggen ook, Heer, neemt u het stuur over. Wat wilt u doen? Zegt u wat we vandaag moeten doen. En dat is een leven in overgave. Je te laten leiden door de Heilige Geest. Het begint met het zeggen van, ik kan niet meer, ik ben failliet. En dan begrijpen dat er geen veroordeling is in Christus. Gods geest woont in jou. Laat de oude mens achter je. En leef het leven dat God jou gegeven heeft. En gemeente, daar moeten we ons in verdiepen. Dat is het. Dat is het geheim van het nieuwe verbond. Dat is het geheim van een leven, een vruchtbaar leven. Je laten leiden door de Heilige Geest. Dan kom je op de plekken waar zegeningen zijn. Daar kom je de plekken waar, ja, soms af en toe moeilijk door een diepe dal. Maar God is bij je en je merkt dat je een vruchtbaar leven leidt. Gemeente, laat je leiden door de Heilige Geest. Geef jezelf over. Verklaar jezelf failliet. Zeg, ik kan het niet meer. Heer, neemt u het stuur maar. Dat is iets waar we de komende tijd moeten uitstrekken. Te leren, wat betekent het in mijn dagelijkse leven geleid worden door de Geest. De Geest die in mij is. De Geest die op mij is. De Geest die mij vervult. Dus het belangrijkste voor een christen is te weten dat Jezus door zijn geest in ons leeft. En we moeten ons laten leiden door zijn geest. Wij zijn kinderen van God en we mogen uitroepen, Abba, Vader. Dat kan alleen als jij, dat zegt in Romeinen 8, dat kan je alleen zeggen als je geleid bent door de Heilige Geest. Geen wezen meer, geen slaven, geen knechten, maar kinderen van God. Nou, tot slot wil ik dat mooie vers achter me nog één keer lezen. Keer naar mij toe en tijden van verkwikkingen zullen komen van het aangezicht van de Heer. En Jezus zegt, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Dus uiteraard, christenen worden ook uitgeput. Christenen worden ook moe en hebben verkwikking nodig. Maar het geheim is het aangezicht van God. Dus ook al woont hij in jou, bekeer je naar God toe als dat nodig is. Als het weer zover is, als je weer die tijd nodig hebt. En nee, je mag je elke dag naar hem toe keren. Je mag voor zijn aangezicht komen en ontvang van hem. Daar is het bron van leven. Daar ontvang je inspiratie en richting voor jouw leven. Dat is de plek waar je het zal ontvangen. Nou, de Heilige Geest was ook in en op Jezus Christus. En toch moest Jezus alleen de berg op om de stilte te zoeken. Dus als Jezus dat moet doen, dan moeten wij dat des te meer. Nou, de meeste mensen van ons hier, geloof ik, zijn bekeerd. En dan weet je dat God in jou woont. Maar je hebt de keuze. Ga ik mijn wil doen of ga ik Gods wil doen? Laat ik me leiden door de Geest? Of door mijn eigen wil, door het vlees. En dit is een leerproces waar de Heilige Geest jou in mee wil nemen. Je groeit in een relatie met Jezus Christus. En zo, dat is de weg van glorie tot glorie, wat beloofd wordt. Als jij je laat leiden door de Heilige Geest, is de belofte dat jij van glorie tot glorie, tot glorie, tot glorie gaat. En dat betekent niet allemaal makkelijk, maar het is glorie. De manifeste tegenwoordigheid van God. Die wordt jou beloofd. Jij zal het er beleven. En daar word je elke keer weer, krijg je nieuwe kracht van de Heilige Geest. Ik wil het hierbij laten. Het is heerlijk warm hier. En als jullie denken, jullie hebben het warm.